Goedemiddag. Zo, je hebt er een eitje bij gepakt, Linda. Hartstikke goed. Super. Je hebt groot gelijk ook. Wauw. Wow. Nou, wat is het leuk om weer met elkaar te connecten en te vervolgen met deze studie. Ik denk dat ik online ben, want ik zag een reactie van Linda. Maar ik zal het ook nog even gaan checken zelf. Nou, dat ziet er helemaal goed uit. Super, nou, allemaal welkom. Gaan we beginnen. We zijn al bij deel 12. Dat betekent dat we alweer één of twee delen bij het einde verwijderd zijn. Er zou nog wel heel wat delen kunnen wijden aan de ontdekkingen die ik nog doe. Maar dat ga ik op een ander moment doen, op een andere manier. En ja, ik kijk af en toe even naar die kant om te kijken. Daar zie ik een lampje branden als het goed gaat. Gaat allemaal goed volgens mij. Dan zal nog iets naar achteren gaan. Dan zien jullie mij ook helemaal in beeld. Dat is misschien ook nog wel prettig. Alright, nou. The Road to Revival, deel 12, het goede boodschappen. Ik ga Jesaja 52 nog een keer lezen. Het blijft een prachtig hoofdstuk. Laat het me lekker in je denken en in je hart binnenkomen, die woorden die Jesaja hier spreekt. Ontwaak, ontwaak, bekleed u met kracht. Sion, trek uw mooiste kleren aan, Jeruzalem, heilige stad. Want voortaan zal in u geen onbesneden of onreine meer komen. Schud het stof van u af. Sta op, zet u neer, Jeruzalem, maak de keten om uw hals los, gevangene dochter van Sion. Want zo zegt de Heer, voor niets bent u verkocht, u zult ook zonder geld worden verlost. Want zo zegt de Heer, de Heere, vroeger daalde mijn volk af naar Egypte, om daar als vreemdeling te verblijven, en Assyrië heeft het zonder oorzaak verdrukt. En wat nu? Wat staat mij hier te doen, zegt de Heer? Want mijn volk is voor niets weggevoerd, zijn overheersers doen het weeklagen, spreekt de Heer, en voortdurend heel de dag wordt mijn naam gelasterd. En daarom zal mijn volk mijn naam kennen, daarom op die dag zal het weten dat ik het zelf ben die spreekt, zie, hier ben ik. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschap, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen en die tegen Sion zegt, uw God is koning. Een stem, uw wachters verheffen hun stem. Tezamen juichen zij, want ze zullen het zien, oog in oog, als de Heere terugkeert naar Sion. Breek uit tegen jubel, juich tezamen, puinhopen van Jeruzalem. Want de Heer heeft zijn volk getroost, hij heeft Jeruzalem verlost. Jesaja 52, van de puinhopen naar de revival. En wij hebben dit helemaal doorgegaan. We zijn begonnen met deel 1, wakker worden. Dat we wakker worden uit onze geestelijke slaap, uit onze geestelijke dood. En vanuit de grondtekst ontdekten we dat dat ook vooral ging om anders kijken. We hebben onze mooiste kleren aangedaan, de kracht van de Heilige Geest en onze positie ingenomen in deel 2. In de drie hebben we het stof afgeschud, het oude achter ons gelaten, en helemaal en onverdeeld mogen we in het nieuwe gaan bewegen. In deel 4 zijn we opgestaan, zichtbaar geworden en tevoorschijn gekomen. Maar in deel 5 mochten we ons weer neerzetten. En we leren in die twee delen dat het altijd een cirkel is van intimiteit, waarin het voortdurend doorgaat. Want alleen dat wat wij ontvangen, kunnen we door laten stromen. En we moeten onszelf, heb ik volgens mij in die uitzending gezegd, niet uitgieten, maar we moeten overstromen. En dat is nogal een verschil. De keten hebben we losgemaakt. We zijn geen slaven van zonde, schuld, schaamte of angst, maar volledige zonen en dochters en vrij om te spreken over zijn liefde. Dag Hanni, zie je er ook binnenkomen. Welkom. Gratis en voor niets. En we hebben gezien dat gratis ook een prijs kent. In deel 7 en in deel 8 hebben we ontdekt dat we niet geketend zijn, maar misschien soms nog wel gevangen. En dat we ook los mogen komen en opstand mogen komen tegen die systemen van de wereld. In deel 9 hebben we gezien dat zijn naam onze kracht is. Dus dat we werken vanuit zijn naam. Dat de autoriteit is op ons leven die wij mogen gebruiken. En dat we die naam moeten leren gebruiken vanuit intimiteit. En niet alleen maar als een willekeurige naam waar kracht aan verleend wordt. Deel 10 ontdekten we een God die spreekt en dat iedereen zijn stem kan verstaan. En dat we die stem ook door mogen geven. En deel 11 een gezond godsbeeld ontwikkelen. En je zou kunnen zeggen dat wat je ziet is wat je spreekt over God. He, dus die 2 Korinthe 3. Dat je in de spiegel kijkt en dat je van heerlijkheid tot heerlijkheid veranderd wordt. En dat die bedekkingen moeten wijken om daadwerkelijk ook de juiste beeld van God. En het perfecte beeld van God is Jezus. te kunnen weerspiegelen in deze wereld. En dan gaan we nu vandaag naar deel 12. En deel 12, dat gaat over het goede boodschappen. En dat is best wel essentiëler dan dat je zou denken, want het klinkt natuurlijk helemaal vanzelfsprekend dat wij een goede boodschap hebben. Het evangelie betekent letterlijk goed nieuws, het goede nieuws. Dus je zou zeggen van, nou, dat ligt nogal voor de hand, dat wij het goede boodschappen als christenen, dat wij een goed en vrolijk en een mooi en een krachtig verhaal hebben, wat leven brengt. En toch, in de praktijk blijkt dat nog wel eens anders te zijn. En de Heilige Geest heeft dat al voorzien en die heeft dus deze prachtige tekst vanuit de mond van Jesaja neergezet, zodat we, als we gaan bewegen en willen revival brengen, dat we ook daadwerkelijk eigenlijk zo gedoordrenkt moeten zijn van het belang dat we een goede boodschap hebben. En je moet maar eens met me meelezen. Je zei 52 vers 7, daar staat: hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschap, vrede laat horen, een goede boodschap brengt, van het goede, die heil laat horen. Dit is 5 keren, hè? De 5 is ook het getal van genade. He, dus de genade die komt hier ook maximaal uit. Het stroomt hier gewoon, het spettert, het knalt, het explodeert uit deze tekst. Hoe belangrijk God het vindt dat wij het goede laten horen. En dan staat er nog achteraan die tegen Sion zegt: uw God is koning. He, dat is ook een boodschap die nog aan de kerk gericht is. Kom ik straks aan het eind ook zeker nog op terug. Maar ik ga deze tekst natuurlijk even met jullie door. Van wat betekent die berg? Wat zijn die voeten? En waarom staat er maar liefst 5 keer eigenlijk dat het een positieve boodschap is? Een ontzettende diepte zit daarin. Maar ook een ontzettende... Ik voel dan zo de klop van het hart van God. Dat hij wil zeggen, boodschap, nou het goede. Alsof hij al weet dat de kerk toch heel vaak met de vinger zal wijzen. Alsof hij, natuurlijk wist hij dat ook al. Het is niet alsof, dat wist hij al natuurlijk. Dat de kerk heel snel toch in de wet weer zal schieten. Dat zijn gemeente op deze aarde toch heel snel neer zou kijken op mensen die het anders doen. Of die nog niet die liefde van God kennen. Of dat ze een heel verkeerde beoordeling zullen maken. Ook vanuit hun persoonlijke overtuigingen, vanuit wettisch denken, vanuit bepaalde culturen die in gemeentes ontstaan, dat het hier al zo benadrukt wordt. En ik geloof dat echt daar ook mee mag beginnen, dat je zo op je hart mag binden, dat als wij boodschappers zijn van het evangelie, als we boodschappers zijn die revival willen brengen, die leven willen brengen, dat we boodschappers zijn van het goede. Als Ezechiël geroepen wordt in Ezechiël 37 om te spreken over de dood, dan zegt God nergens: ga maar veroordelen dat het botten zijn geworden. Het is heel belangrijk om te beseffen, God laat Ezechiël voortdurend goede dingen spreken. Hij laat Ezechiël geloof spreken. En nergens hoeft Ezechiël eerst eens tegen die botten te zeggen van: wat zijn jullie toch rampzalige botten, dat jullie er zo bij hen komen te liggen. Wat een toestand, wat een ellende. Nergens dat. En ik denk echt dat dat belangrijk is. Dat als we in een revival beweging gaan brengen. Als jij leven wil brengen in je omgeving. Want revival begint met ons. Begint met mij. Begint met jou. Door gewoon dat leven om ons heen eigenlijk door te geven. En door te stromen. En dan moeten wij zo ontzettend af van het veroordelen. Nou, ik heb er eerder over gesproken. Maar het kwam zo naar me toe. Als ik dat weer even doorlees. Zo mijn aantekeningen. En dan weer even aan het voorbereiden ben op wat ik hier nu staat te delen, dat God zo benadrukt: het goede van het goede van het goede van het goede van het goede. Alright, laten we eens gaan kijken naar de liefelijke voeten van die boodschapper. De liefelijke voeten. Allereerst die voeten. Waarom de voeten? Dat is al iets opmerkelijks natuurlijk. Nou, ik denk dat het op zich wel voor de hand ligt. Dat zullen jullie misschien ook wel kunnen begrijpen. Dat het eerste aspect wat in die voeten zit, is dat dat iets heeft te maken met dat we in beweging moeten komen. He, dus de voeten die brengen ons naar een plaats. Zeker in die tijd. Tegenwoordig pakken we nog wel eens een auto. En dan hebben we, nou ja, heb je nog je voet nodig, he, om gas te geven. Dus in zekere zin komen we nooit zonder voeten op een andere plaats. Als we in ieder geval gezegend zijn met benen. Want dan gebruik je daarvoor je voeten. Je hebt je voeten nodig om in beweging te komen. Om dat op te zoeken. In Efeze 6 vers 14 kom je dat ook tegen. Hè? Efeze 6 ja, vers 14 en 15. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, bekleed met het boshandels van gerechtigheid en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Ik kom zo nog even op Lucas 10 terecht, waar je dit ook weer tegenkomt. Maar Het heeft alles te maken, die voeten hebben alles te maken met dezelfde boodschap als het ging over het deel dat wij in beweging moeten komen. Als wij niet gaan bewegen, als wij niet op gaan staan en in beweging gaan komen, dan blijft die goede boodschap gewoon binnen ons eigen kleine kringetje, waar we dan wel wat durven bewegen. Maar die voeten, die brengen ons naar de plaats waar het evangelie nodig is. Toen Jezus op deze aarde was, ging hij van plaats op plaats. Toen hij zijn discipelen uitzond, trokken zij van plaats naar plaats. Dat was de opdracht, zullen we zo zien, die ze ook meekregen. En ze hadden hun voeten nodig om dat te bereiken. Nou, in deze tijd is het misschien in de zin anders dat je soms, zoals ik hier nu doe, ook digitaal iets kan delen. Of iets mee, iets door kan geven. Maar het gaat over de bereidheid om in beweging te komen, om die sandalen aan te trekken en daadwerkelijk ook ervoor te gaan. En in Efeze 6 vers 14 staat dat in de wapenuitrusting. We hebben die niet meer behandeld. Ik weet wel dat ik hem één keer ook even kort aangehaald heb. Maar die wapenuitrusting, die uitrusting is een essentieel onderdeel daarvan, zijn die schoenen. En die schoenen, dat brengt ons op de plaatsen waar de strijd ook is. Dat is ook de realiteit. Dus het heeft te maken met het feit dat we de strijd ingaan. Liefelijke voeten, ook daar staat weer het woordje liefelijk. Het zijn geen stampende laarzen, zoals Jesaja ergens anders over hebt. Dat het gaat over liefelijke voeten. Wij trappen geen deuren in, we hoeven geen voeten tussen deuren te zetten. Wij hoeven niet mensen met een Bijbel op hun hoofd te slaan. Of we hoeven ze niet te dwingen, we hoeven ze geen schoppen te geven. Dat deed Jezus ook allemaal niet. Hij had liefelijke voeten. En met dat liefelijke voeten liep hij door Israël heen. En die liefelijke voeten die brachten hem op de plaatsen waar het evangelie gepredikt moest worden. Liefelijke voeten. Misschien moet je maar eens kijken naar je eigen voeten. Het is grappig, ik sta op dit moment hier op blote voeten. Kijk, kun je dat zien? Misschien als ik een beetje achter ga. Een liefelijke voet. Ik ben altijd dolgelukkig als het seizoen zo is dat ik lekker mijn slippertjes aan kan. Ik hou niet zo van schoenen. Ik hou wel van die sandalen, van de bereidheid van het evangelie. Die liefelijke voeten. En die liefelijke voeten, ik ga daar nu niet verder op in, maar... Je zal er iets van die symboliek in begrijpen. En als je in het woord verder gaat zoeken, dan zit er eigenlijk nog veel meer verborgen in die voeten. Het heeft ook te maken, maar daar kom ik bij die berg ook op, met de plaats waar je zelf bent. Hè? De voeten die Mozes moest zijn schoenen uitdoen. De verloren zoon mocht zijn schoenen, kreeg schoenen aan. Dus het gaat ook over de aanwezigheid van God. We werken dus met die liefelijke voeten, komen wij vanuit de bergen, vanuit de aanwezigheid van God. We komen vanuit de intimiteit om mensen mee te nemen in de intimiteit. Dus wij dragen de aanwezigheid van God, doordat we die liefelijke voeten die op de bergen eigenlijk bij God geweest zijn, ons dragen en ons brengen naar de mensen die het evangelie nodig hebben. We moeten de oogst opzoeken. De velden zijn wit om te oogsten, zegt Jezus, en dan moeten we de Vader vragen om arbeiders uit te stoten. Wij zijn die arbeiders en dat woordje uitstoten is het woordje ekballo. Dat is het woordje wat ook gebruikt wordt om demonen uit te werpen. Dus de Vader moet bijna een soort pushen, lijkt het, als je in de grondtekst kijkt wat hier staat, om ons in beweging te krijgen, om die voeten in beweging te krijgen. En dan moeten het alsnog liefelijke voeten blijven. Dus dat is een kunst. Hè? Dat gaat dus allemaal eigenlijk, uiteindelijk ben ik van overtuigd dat het draait om intimiteit. Om dat proces wat we in deel 6 en 7 over gehad hebben. Intimiteit uitdelen, opstaan, neerzetten. Wat is dat met die bergen? Nou, allereerst denk ik dat het er een symboliek in zit van dat we moeten beseffen dat het niet makkelijk is om die goede boodschap te brengen. Vreemd genoeg. Want het is een goede boodschap. En een hele goede boodschap. Maar vreemd genoeg symboliseren die bergen ook wel dat dat moeilijk is. Want neem het even letterlijk, een berg beklimmen is niet makkelijk. Dus je kan wel liefelijke voeten hebben, maar het feit dat je op de bergen beweegt, dat heeft ermee te maken dat er een bepaalde inspanning voor nodig is. Dat het niet iets is wat vanzelfsprekend is of wat vanzelf gaat. We zullen daar ook bij wijze van spreken een soort voor moeten trainen. Je kan niet zomaar een berg gaan beklimmen. Dan moet je goed schoeisel aan hebben. Dan moet je zorgen dat je juiste uitrusting bij je hebt. En dat je er echt tegen opgewassen bent. Dus daar is een proces wat daaraan vooraf gaat voor nodig. Maar daar hebben we al die delen voor behandeld, welk proces dat dan ook betreft. Maar daar gaat het over. Dus we moeten niet het idee hebben als we horen liefelijke voeten, goede boodschap van het goede, van het lieflijke, van het goede, al die prachtige woorden, dat het eenvoudig is. En ook daarin is Jezus ons grote voorbeeld. En natuurlijk vond hij soms bijval bij de scharen, maar soms ook helemaal niet. Natuurlijk was het prachtig als hij wonderen genas of wonderen waren en als hij doden uit het graf liet komen. Maar de realiteit was ook dat ze hem van een klif af wilden storten in Nazareth, de plaats waar hij notabene zelfs geboren was en getogen. Ja, niet geboren, mijn excuses, getogen, opgegroeid. De realiteit was dat de schaar hem soms verliet, zo boos werden ze over zijn leer. De realiteit was dat zijn vrienden, toen hij ging lijden, als eerste zo'n beetje weg waren, toen er ook maar iets begon te komen van een legertje wat hem gevangen wou nemen. De realiteit was dat zijn vrienden ook sliepen toen hij ging lijden en sterven. De realiteit is dat die lieflijke voeten een zware last dragen. En dat God jou daar ook eerlijk in wil zijn. Daarom spreekt hij ook van die bergen. Het is niet zo dat jij een makkelijke reis voor de boeg hebt als je de kracht van God en de liefde van God in deze wereld gaan verkondigen. Vreemd genoeg is het niet altijd welkom, dat goede. En dat is wel vaker met dingen die goed voor ons zijn. Ik moet daar zelf ook schuld in bekennen. En ik zie dat ook bijvoorbeeld bij mijn tienerzonen of mijn kinderen. Ze zeggen wel eens, als je kinderen laat kiezen bijvoorbeeld wat ze willen eten, dan zijn het altijd de 5 P's. Hè, pizza, pannenkoeken, patat, poffertjes en nog iets. En dat is niet goed voor je. Het is wel lekker, maar het is wel makkelijk. En dat is eigenlijk een beetje ook als wij de goede boodschap brengen. Is een boodschap die goed voor je is, betekent niet altijd dat het een boodschap is die makkelijk is of die zomaar met heel veel enthousiasme ontvangen wordt. Maar het is wel een boodschap die uiteindelijk mensen eeuwige gezondheid brengt en eeuwig leven brengt. Dus het is een hele goede boodschap. Die bergen die vertellen ons iets over wat Jezus in Lucas 10 vers 3 ook zo krachtig en ook zo heftig zegt. Die zegt hij, ga heen, ik zend u als lammeren te midden van de wolven. Nou, dat is bepaald niet echt een hele vrolijke boodschap als je zojuist uitgezonden bent door Jezus. en je mag voor het eerst op pad gaan om het evangelie te gaan verkondigen. Om zieken te gaan genezen en om doden op te wekken. En hij zegt er even bij, nou ja jongens, ik verzegen jullie maar. Ik zend jullie wel als lammeren te midden van de wolven. Nou, het is voorjaar, dus we kunnen die lammetjes wel een beetje voor ons stellen. Wolven hebben we tegenwoordig ook weer in Nederland, dus daar kan je misschien ook wel een idee bij krijgen. En die combinatie van die twee, daar zal je misschien ook wel een idee van krijgen. Ik liep een keer met mijn gezin ergens in Duitsland, een besneeuwde vlakte. Toen hoorden we in de verte hoorden we ook wolven huilen. En dat was best een angstaanjagende ervaring eigenlijk, terwijl we heus niet zo bang waren voor die wolven. En we ook met een kwartiertje terug bij de auto waren, hebben we wel de keuze gemaakt om terug te gaan. Want je merkt gewoon, dat doet iets met je. Nou, dat is eigenlijk wat, denk ik, Jesaja hier ook zegt. En wat God ook in Lucas 10, wat Jezus ook herhaalt in Lucas 10. Besef wel dat als je die Road of Revival gaat en je gaat leven brengen en je gaat het goede boodschappen, dat je daarmee ook confrontaties aan zal gaan en dat je je soms zal voelen als een lammetje wat zich bevindt te midden van de wolven. Een andere belangrijke profetische symboliek in dat voorbeeld van die bergen, dat heeft denk ik ook te maken met dat de bergen in de Bijbel staan ook heel erg voor de ontmoeting met God. Ik heb daar ook in een eerder deel wel eens wat over verteld. Maar in dit deel komt het ook heel sterk naar voren. En ik denk dat die lieflijke voet op de bergen, dat bewijst dus, dat gaat er dus over dat wij op de berg ons bevinden. Ik haalde dat net al even aan. Dus wij werken vanuit de intimiteit met God. Even over de bergen en de intimiteit met God. Ik heb daar in een ander deel ook wel het een en ander over uitgelegd. Maar neem bijvoorbeeld Mozes, hij ontmoette God op de berg. Neem Jezus zelf, die vaak de berg ging, nog wat voorbeelden. Zo Abraham uiteraard met zijn zoon. Als je het woord een beetje kent, dan ken je misschien wel een aantal van deze voorbeelden. David die de verzoening plaats liet vinden op de berg. En de heerlijkheid van God die zich uiteindelijk terug ging naar de berg. Dus op de berg, dat de symboliek voor de aanwezigheid en de ontmoeting met God. Dus als wij lieflijke voeten hebben op de bergen, dan gaat dat er dus over dat onze voeten zich bevinden binnen die intimiteit. Dus wij werken vanuit de intimiteit. We bevinden ons op de berg, we bevinden ons in Gods aanwezigheid. En die mensen die wij dus connecten, die connecten we eigenlijk ook op de bergen. Dus we nemen ze ook direct mee in die intimiteit. We connecten hen ook direct aan God. Als we daadwerkelijk een duurzame revival verlangen voor ons mensen in je eigen leven, maar ook in de kerk en in de wereld. Als we een duurzame revival verlangen, dan is het nodig dat wij begrijpen dat we mensen vanuit de intimiteit met God, dus wij werken vanuit de bergen, dat is waar we ons bevinden, de intimiteit van met God, de plaats waar God ons vult. Maar we nemen de mensen die wij connecten aan God ook direct mee op die hoogtes. We brengen ze ook direct in die aanwezigheid van God. En waarom is dat zo super belangrijk? Omdat we mensen dan ook daadwerkelijk leren om zelfstandig een leven met God te ontwikkelen. En wij connecten mensen dan niet aan ons, maar aan God zelf. En daar hebben we denk ik vaak ook heel veel laten liggen als kerken, dat we vergeten dat we mensen zelf in connectie moeten brengen met God. Hè? Dat ene hoofdstuk over het ene deel wat ik gedeeld heb uit Jesaja 52 over het neerzetten. En ook het gratis en voor niets, dat gaat daar ook helemaal over. Oh nee, deel 10. Deel 10 gaat er met name over. Een sprekende God. Iedereen kan zijn stem verstaan. En je merkt het verlangen van God ook in Jesaja 52. Dat hij iedereen, dat zijn volk zijn naam zal kennen. En dat hij het zelf is die spreekt, zie hier ben ik, tot iedereen. Dat komt eigenlijk weer terug in die bergen. Dat komt eigenlijk weer terug in het verlangen van God. Dat wij niet alleen zelf vanuit de intimiteit werken, maar dat we mensen ook direct aan hem connecten. Zodat hij ze ook zelf kan onderwijzen en zelf kan doen opgroeien. Mensen ook gediscipeld worden. En niet alleen één gebedje leren. En dat is een gebedje waarmee ze dan uit de hel gehaald worden. Hè? Het zondaarsgebed zoals dat vaak bekend staat. Dat niet het enigste gebed is wat ze van je leren, maar dat ze ook leren om, of de mensen om je heen, hè, want ik geloof dat een boodschapper altijd werkt in een team eigenlijk, heel bijbels gezien, kom ik straks ook nog even op terug, maar dat je dus die connectie die mensen dus met God leggen door dat ene gebed, dat je dat ook uitwerkt, dat ze ook leren om daadwerkelijk een relatie te gaan onderhouden met God, zodat ze geconnect blijven en niet dat jij hun God wordt, want dat gebeurt dan ook nogal wel eens als je mensen in aanraking brengt met de kracht van God. De bergen, de ontmoeting, de aanwezigheid van God, Gods wil. En we brengen mensen in die plaats van Gods wil. Ik geloof dat er nog een profetisch beeld verborgen is in die bergen. Ik ga heel even dit licht uitdoen. Zo. Anders voel ik heel even een soort bolletje boven mijn bolletje. Ik ben denk ik nog net zo goed zichtbaar, toch? Ja, vast wel. Er is nog iets verborgen, profetische zin, in die bergen. Want het staat denk ik ook voor een stukje eenzaamheid. Hè, de bergen zijn een eenzame plaats. En in die eenzame plaats is er eenzaamheid. In het brengen van het woord van God, in het brengen van het goede nieuws, in het uitdelen van Gods liefde, is ook een bepaalde eenzaamheid. Die eenzaamheid zie je ook heel sterk terug in het leven van Jezus. Natuurlijk had hij zijn discipelen en zijn volgelingen en de scharen. En toch zie je dat hij vaak, en hij zocht die eenzaamheid ook op. Omdat hij ook de kracht van eenzaamheid heeft ontdekt. Dat behandel ik ook in deel 7. Maar die kracht van die eenzaamheid, hij maakte de eenzaamheid tot een kracht. En dat is denk ik wat deze tekst ook al in zich verbergt. Dat we de eenzaamheid die er kan zijn in het leven met God, de eenzaamheid die er kan zijn als jij het goede boodschap, want dat brengt een bepaalde eenzaamheid en afwijzing met zich mee, dat je daar ook een connectie mee leert te krijgen weer met God. Dus dat je eenzaamheid je ook weer terugbrengt naar God. En anders kan het heel eenzaam zijn. Maar het is eenzaam, want je hoort, ik denk ook niet dat het zo de bedoeling is dat je als een eenzame evangelist over de wereld gaat om revival te brengen, Hè, wij geloven zelf heel erg in het principe van Efeze, van de vijfvoudige bediening. Waarbij je eigenlijk in een soort team werkt, waarin allerlei zalvingen en bedieningen elkaar ook helpen om in de kracht te bewegen die God hen gegeven heeft. En in die bediening, dan zou je kunnen zeggen, is een bediening van evangelist, is ook een bediening van een herder. En die twee samen zijn eigenlijk een heel krachtig team, mits ze de connectie kunnen maken met elkaar. En daar is vaak een apostolische persoon voor nodig, om ze elkaars hart te kunnen laten vinden. Want anders denkt een herder, oh, die evangelist die creëert zoveel onrust. En die evangelist denkt, oh, die herder die probeert mij af te remmen. He, daar is een evenwicht in nodig. Maar goed, we hebben het vandaag niet over de vijfvoudige bediening, maar dat is wel heel belangrijk onderwijs om ook te begrijpen hoe een revival stand kan houden. Maar we hebben het vandaag over jouw leven en over mijn leven, hoe wij in ons eigen leven kunnen bewegen. Nou, dan hebben we nog mensen nodig om ons heen. In Lucas 10 kunnen we dat ook lezen. En dus we werken vanuit de gemeenschap, we werken vanuit de gemeente zou je kunnen zeggen. Als je een gemeente hebt waarin... als je een gemeente hebt waarin er ruimte is en die vijfvoudige bediening functioneert, dan is het heel prettig juist om vanuit zo'n gemeente te bewegen. Want dan word je niet afgeremd, dan word je aangemoedigd. En tegelijkertijd de dingen waar jij niet goed in bent als typische evangelist of boodschapper, als dat heel erg een drijf is in je leven, daar zijn juist anderen voor die daar heel erg hun kracht hebben als herder. En ben jij misschien typisch die herder? Ja, dan zoek je eigenlijk naar mensen die heel krachtig zijn in het gewoon met iemand het gesprek aangaan. Zelfs als diegene daar gevoelsmatig op dat moment helemaal niet op zit te wachten. Lucas 10, vers 1. Dan mogen we even meekijken in een proces hoe Jezus mensen uitzendt. Hierna wees de Heer nog 70 anderen aan. En zond hen 2 aan 2 voor zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar hij ook komen zou. En hij zei tegen hen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat hij arbeiders in zijn oog uitzendt. Uitstoot, staat dus eigenlijk ekballo, dus uitwerpt. Er zit een bepaalde druk, een bepaalde kracht en een bepaalde strijd in dat woord. En die strijd ervaren mensen ook. Als jij deze Road to Revival volgt en je wil er echt voor gaan, zul je die strijd ook ervaren. Dat de vijand en ook de mensen om je heen komen een soort in opstand op het moment dat jij daadwerkelijk wil gaan bewegen als een echte volgeling van Jezus. Vers 2. Hij zei dan tegen hen, oh sorry, daar heb ik al gehad. Vers 3. Ga dan heen, ik zend u als lammeren te midden van de wolven. Daar heb ik ook even over gehad. Neem geen beurs, geen reiszak, geen sandalen mee en groet niemand onderweg. Nou, dat gaat over allerlei dingen die wij kunnen inbouwen als zekerheden. Dus eigenlijk zegt Jezus, geef gewoon je zekerheden aan mij, ik zorg voor jou. En als daar een zoon van de vrede, en welk huis u ook maar binnen gaat, zeg eerst, vrede zij dit huis. En als daar een zoon van de vrede is, zal de vrede op hem rusten, zo niet. Dan zal uw vrede tot u terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen volgezet wordt, want de arbeider is zijn loon waard. En ga niet van het ene huis naar het andere huis. En welke stad u ook maar binnen gaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt. Genees de zieken die daar zijn en zeg tegen hen, het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. Als ik deze woorden lees, moet ik allereerst ook denken aan dat ik dit een keer praktisch gedaan heb, letterlijk, met een groepje mensen. En ik heb opeens gelijk ontzettend veel zin om dat weer eens te doen. Maar dat is een mooi avontuur. We waren met een mannetje of 6, 7 waren we op pad gegaan zonder iets en mee te nemen. En we zouden eerst de gedeelte samen optrekken. En daarna zouden we naar afzonderlijke plaatsen gaan zoals God ze tegen ons sprak. En ja, goeiedag Rick, je zit nu in de livestream. Ik zie dat je belt, maar ik ga je weer ophangen. ik zie mijn aantekeningen nu niet meer. Ja? Ja, ik ben even tussendoor gebeld, maar... Ik ben weer even terug van wat ik was. Ja, dus ik was met die... Dus we hebben met die mannen waren we heerlijk op pad. Maar sorry hoor. Ik heb eigenlijk even moeten op de vliegtuigstand zetten natuurlijk. Maar dat was ik even vergeten. Maar ik was dus op pad gegaan en we hadden niks meegenomen. Geen geld, geen telefoon, helemaal niets. En we gingen op pad om het evangelie te verkondigen. En dat was best wel een avontuur natuurlijk. Dus we gingen gewoon wandelen en vroegen gewoon aan de Heer, moeten we links, moeten we rechts, waar moeten we heen? En op een bepaald moment was het zo dat wij op een plaats kwamen in een oude kerk, notabene. Was leuk, we liepen daar gewoon langs, we zagen mensen bezig. En we vroegen, nou, mogen we jullie bidden, kunnen we iets voor jullie betekenen? En we hebben daar even geholpen. En het grappige was dat we op een bepaald moment kregen we, toen zeiden ze van, nou willen jullie dan mee eten? Dus eigenlijk alles wat hier stond, dat rolde zich ook uit. En ze boden ons ook aan dat we dan de dag daarna hadden ze een markt daar. En dat we dan op die markt ook Gods liefde konden uitdelen enzovoort. En dan zie je ook hoe moeilijk het is om gehoorzaam te zijn. Want wij dachten van ja, het is wel heel leuk dat we hier lekker hebben zitten eten. Maar eigenlijk willen we avontuur meemaken. Dus we willen de nacht in. We willen nieuwe dingen meemaken. Terwijl hier in het woord zo heel duidelijk staat dat welk huis u maar binnengaat, dat je daar moet blijven. En dat je mag eten en drinken. En dat je niet van het ene huis naar het andere huis moet gaan. Nou, wij waren toch om 1:00 of 8:00 weer vertrokken. Nadat we een prachtige tijd hadden gehad daar. En elkaar hadden gebeden en gezegend, gingen wij verder op pad. We hebben ook hele mooie avonturen ook gelukkig meegemaakt. Maar ergens halverwege de nacht beseften we wel dat we eigenlijk daar hadden moeten blijven. Omdat de Heilige Geest dat ook tot ons sprak. Goed, dus even een anekdote. Een prachtige reis geweest overigens. Die Lucas 10 missie noemden wij het. En het heeft ons echt uitgedaagd. En het heeft me ook op avonturen. Ik heb er denk ik in een eerder deel ook wel eens wat over gedeeld. Hoe we midden in de nacht in Nieuw-Lekkerland, een dorpje hier, een kilometer of 15 vandaan, denk ik, stond het bidden met een jongen die letterlijk Satan op zijn borst had getatoeëerd. En wel open stond voor de liefde van God op dat moment. Bijzonder. Maar niet het punt wat ik wilde maken. Ja, over eenzaamheid. 2 aan 2 uitgezonden. Ja, dus we zijn het lezen. Dus Jezus zendt arbeiders ook 2 aan 2 uit. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik zou je willen oproepen om vanuit je gemeente of vanuit je gemeenschap of misschien vanuit je vriendenkring te zoeken naar mensen die met jou mee kunnen optrekken. En dat hoeven niet altijd mensen te zijn die dezelfde verlangens hebben als jou, of juist als je mensen vindt die op een hele andere zalving, een hele andere bediening zich functioneren. Je ziet Paulus bijvoorbeeld gaat altijd op stap. Hij is een apostolisch iemand die altijd op stap gaat met een profeet. Maar ook altijd connect plaatsen, direct met de oudste, de herders, hè, dus die ook aanstelt. Dus het is goed om, als we gaan bewegen in kracht en revival, dat we in ieder geval 2 aan 2 geconnect zijn. Dat je er niet alleen voor staat. Want Spreuken zegt ook zo krachtig, hè, van één iemand tegen 2 mensen kan een heel leger niet eens winnen als 2 mensen samen staan. En ik denk dat dat ook een waarheid is. En ik zie dat in mijn eigen leven. Ik heb de zegen en ik begrijp dat het een enorme zegen is. Dat mijn vrouw heel erg aan mij geconnect is en ik aan mijn vrouw. En dat we samen ook op die manier in bediening staan. En ik geloof ook dat God dat heel veel mensen zou willen geven. Maar ja, dat is niet altijd zo. Dat begrijp ik ook. Dat kan veel verdriet doen. Maar het is wel een voorbeeld hoe het in mijn leven is. En wij staan daar samen altijd in. En ja, dat is fijn. Soms is dat ook overigens ook moeilijk. Het heeft weer een andere dynamiek natuurlijk. Als je totaal verschillend bent en totaal verschillende dingen ervaart soms ook. En dat je dan moet leren om met God die 2 dingen juist bij elkaar te brengen om richting te krijgen. Maar 2 aan 2 is wel wat God eigenlijk zegt. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En in het Nieuwe Testament komt daar eigenlijk de gemeente natuurlijk ook bij als de uitvalsbasis om dat leven te brengen. Maar ik weet dat dat niet altijd zo is. Ik weet dat heel veel mensen, zeker als je een drijf hebt om het goede nieuws te brengen, dat dat vaak heel erg ervaren wordt als onrust. Omdat heel veel kerken zijn herderkerken. De herder en de leraar die hebben daar het gezag. En dit is geen apostolisch gezag. En even dan toch maar heel kort die 5-voudige bediening. Kijk, een apostel die raakt alle 5 de bedieningen. Je kan de 5-voudige bediening kan je wel vergelijken met een hand. Dan is de apostolisch, is de duim. Dus die kan de wijsvinger, de profeet, die kan de middelvinger, die het verste reikte, dus de evangelist, de ringvinger van het verbond, de herder en de pink van de oren die opengaan van de leraar, die kan die allemaal aanraken. De duim is dan de apostel en die brengt dus ook de connectie tussen de verschillende zalvingen die normaal botsen. En wij zijn allemaal, kijk, Jezus was volmaakt in de 5-voudige bediening. Die was volmaakt apostel, evangelist, herder, leraar en evangelist in 1. Wij mogen dat ook allemaal worden. Want het is de bedoeling dat we allemaal in die 5-voudige kleuren volledig verrijkt worden. En daarom heeft God ook mensen aan de gemeente gegeven die hen daarin toerusten. Zodat je je ontwikkelt in al die kleuren. Maar onderling kan dat wel eens botsen. Dus als jij iemand bent die heel graag mensen bij Jezus brengt. En daar ben je vaak, dat klinkt misschien een beetje vervelend. dan ben je misschien wat minder empathisch, want je moet dus niet heel erg gevoelig zijn voor wat mensen eigenlijk allemaal vinden. Want als jij op straat of in de trein of in de bus met iemand een gesprek aangaat over God, is er altijd eerst weerstand, altijd. Als jij die weerstand enorm ervaart, dan ga je dat gesprek niet aan. Een herder gaat niet zomaar een gesprek aan als om het goede nieuws te brengen. Maar er zijn wel mensen die door God zo gemaakt zijn en dat moeten we eigenlijk koesteren. En vaak wordt dat juist wel spannend ervaren, want dat zijn vaak mensen met... Ja, die zijn niet zo gevoelig voor wat een ander vindt en die hebben behoorlijke... Die zijn aanwezig. En heel veel van die mensen bevinden zich buiten de kerk omdat ze eigenlijk de kerk uitgeduwd zijn. Omdat ze te veel Jona zijn. Dus ze worden overboord gegooid. Jammer is dat. Dat is echt jammer. Dat heeft te maken met de herder en de leraar die in de kerk leiding geven in plaats van apostolisch gezag en profetische inspraak. Maar goed, echt een hele boodschap op zichzelf. Er is heel mooi onderwijs over ook wel te vinden. Moet je misschien eens zoeken op Fivefold Ministry, Danny Silk. En dan kan je daar veel van leren. En misschien op een dag dat ik dit nog eens een keer helemaal uitleg. Misschien heb ik ook nog wel eens een preek liggen die ik ooit in de gemeente hierover heb gehouden. Die zal ik eens opzoeken. Als dat er nog is. Maar goed. We hebben het nu gehad over de bergen. We hebben het gehad over de voeten. En dan gaan we het hebben over de boodschap. Wat is dan die boodschap? Ja, nogmaals, waar ik aan het begin al even mee begon. Als je dus die Jesaja 52 eventjes uitschrijft en daar even op inzoomt, dan staan er dus zo vaak positieve dingen over die boodschap. Er staat dan iemand, het zijn al lieflijke voeten, maar dan die boodschap, het goede. Die laat vrede horen, die brengt een goede boodschap van het goede. En hij laat heil horen. En dan uiteindelijk tegen de Sion zegt hij nog, uw God is koning. 5 keer het goede, 5 keer het positieve, 5 keer het getal van genade. Als je erbij rekent dat hoe lieflijk op de bergen de voeten zijn en dat de God koning is, nog eens een keer het goede, dan zijn dat 7 keer het getal van de volheid, het getal van oneindigheid. Er zit een hele duidelijke boodschap in van God. Een hele duidelijke boodschap die op Nieuw Testament gericht is. En waar het ook om gaat in revival. Is dat we het goede boodschappen. Het goede van het goede. Het lijkt wel of, dat alsof God echt door Jesaja heen gewoon al zegt van. Let nou alsjeblieft op. Het gaat om het goede. Ik wil dat jullie het goede van mij brengen. En wat ik net ook al even zei. Heel vaak is het andere gebracht. Is juist het veroordelende gebracht. En heb maar... De kerk eigenlijk gekeken naar de wereld en gezegd van wat jullie doen is allemaal slecht en fout. En je moet dit niet, je moet dat niet. Maar God zegt eigenlijk niet van je moet allemaal wijzen over wat er niet goed is. Je moet wijzen op wat wel goed is en dat ben ik. En dat is eigenlijk de essentie van het hele, die 5 keer het goede wat je hier leest. Ik zal hem nog een keer herhalen. Je moet niet wijzen op wat niet goed is. Je moet niet wijzen op wat fout is. Maar je moet wijzen op wat goed is en dat is God. Dus we hoeven niet te veroordelen, natuurlijk mag je ook waarheid spreken, daar heb ik het uitgebreid over gehad, over het spreken van waarheid en in opstand komen tegen de wereldsystemen. Maar de boodschap die we hebben is altijd een goede boodschap van een liefhebbende God die heil brengt en die een hart vol vergeving heeft en een hart vol liefde en die er zo intens naar verlangt om iedereen aan zijn hart te brengen. En daar hoef je niet goed voor te zijn, want hij is goed en hij... Zijn goedheid aan het kruis wordt onderdeel van jouw smerige leven waarin alles fout gaat op het moment dat je hem aanvaardt. Word jij goed in hem. Een goede boodschap, niet veroordeling. Romeinen 2 vers 4 zegt dit. Of veracht u de rijkdom van zijn goedheid, van zijn verdraagzaamheid en zijn geduld. Zonder te weten dat de goede tierenheid van God tot bekering leidt. Als wij mensen willen... Leiden naar Christus toe. Als wij in de beweging mogen komen. Dat we mensen tot bekering mogen leiden. Tot terug naar God. Hè, omkeer. Anders dat ze anders mogen gaan denken. Dan is het de goedheid van God. Die tot bekering leidt. De wet heeft dat heel duidelijk aangetoond. Dat de wet dus niet leidt tot bekering. En tot op de dag van vandaag. Toch passen wij toe dat de wet... Mensen moet veranderen in hun denken. Maar het werkt niet zo. De oplossing van Jezus is liefde en overgave en goedheid. En als wij de wet toepassen, je zou kunnen zeggen de wet doet zondigen. Hè? Paulus zegt dat ook in Romeinen 6 en 7, komt dat zo krachtig naar voren. En dat zie je ook in de praktijk, echt waar. Je ziet dat daar waar de wet, hoe strenger de wet toegepast wordt, hoe meer er in het verborgen er vaak allerlei zonden plaatsvinden. En weggestopt worden. Er zijn heel veel nare dingen gebeuren er onder de bedekking en de mom van de wet. En laten we, ik ga niet in detail treden, maar mijn vrouw en ik hebben wel wat contact in die kringen. We hebben heel wat heftige voorbeelden van dingen die dan maar weggestopt werden. Of om de goede naam of de goede wil. Of dat je, er ligt zo'n druk op. Het is de goedheid van God die tot bekering leidt. Nogmaals, Romeinen 2 vers 4. En ik weet niet hoe jij tot geloof gekomen bent, maar ik ben niet tot geloof gekomen omdat ik bang was voor God. Terwijl ik dat wel meegekregen heb van heel jongs af aan, dat God een toornig God was. En dat ik, dan zat ik achter mijn zolderraampje te wachten. En dan dacht ik, moet niet in slaap vallen, want dadelijk komt Jezus terug. En hij komt alleen maar als niemand hem verwacht. Dus als ik nou hier maar ga zitten, dan zal hij wel niet terugkomen. Zo bang was ik voor God, maar het heeft mij nooit bij God gebracht. Vreemd, hè? En op het moment dat ik leerde dat God goed was en dat hij ook humor had en dat hij een liefdevolle God was, werd ik zo geraakt door zijn liefde en zo aangetrokken door wie hij was, dat hij een vergevende God was, dat hij mij kon helpen met mijn ellende die ik opgeladen had in mijn leven en met mijn nare gewoontes die ik had ontwikkeld. Toen werd ik zo tot hem aangetrokken dat ik hem niet meer kon weerstaan en ben ik in zijn armen gerend. Het is Gods goedheid. Wat tot bekering leidt. Dus wij hebben een goede boodschap. Wij hoeven niet te veroordelen. Net als dat Jezus niet veroordeelt. En nogmaals, dat gaat niet over waarheid spreken. En opstand tegen systemen van de maatschappij. En daar heb ik ook over gesproken. In deel 10 uit mijn hoofd. Jezus zelf geeft het voorbeeld. U weet wat er gebeurd is in Judea, zegt Paulus. Het begon in Galilea na de doop die Johannes gepreekt heeft. En u weet hoe God van Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land is doorgegaan terwijl hij goed deed. En alle die door de duivel overweldigd waren, genas. Want God was met hem. Als God met je is, dan ga je het land door terwijl je goed doet, want je bent gezalfd met de Heilige Geest. En dan zal hij jou helpen om mensen die door de duivel overweldigd zijn te genezen. Want hij is met jou. Maar als hij met jou is, ga je goed doen. En als je goed doet, is hij met jou. En hij wil je daarin in wakker schudden. Dat geloof ik echt. En elke veroordeling moet gewoon wijken. Ik heb heftige dingen meegemaakt. Ook mensen die bijvoorbeeld dingen beleiden als... het kijken van kinderporno. En dat is heftig. En daar zit ook een juridische kant aan natuurlijk. Waar je gewoon iemand zeker ook op moet wijzen. En ook moet zorgen dat dat natuurlijk in de openbaarheid komt. En dat daar aan gewerkt wordt. Maar er zit vooral ook eerst een genade kant aan. Kan jij zonder veroordeling, ik ben zelf vader van 4 kinderen, de liefde van God verkondigen? Kan jij tegen die moordenaar, Jezus zelf had een moordenaar naast zich hangen. En hij vertelde hem dat Gods liefde er was en dat hij met hem in het paradijs was. En het zijn reële dingen. Als je daadwerkelijk gaat bewegen vanuit de kracht van de Heilige Geest, gaat God mensen bij hem brengen, bij jou brengen. Gaat God mensen bij jou in contact brengen die echt zijn liefde nodig hebben. Dat zijn meestal niet de liefdetjes, mensen, echt niet. Jezus zegt dat zelf ook. Het zijn niet de gezonde mensen die de medicijnmeester nodig hebben, maar de zieken en de zwakken. Het zijn de mensen die aan de zijkant van de maatschappij zitten en geen enkele andere uitweg meer hebben voordat ze zich realiseren dat ze Jezus nodig hebben. Kan jij dan liefde, nogmaals, los van juridische consequenties, ik denk dat je er altijd straight en eerlijk in moet zijn, dat er consequenties zitten aan gedrag. In mijn leven ook. Ik zei tegen mijn vrouw, toen de Heilige Geest in mijn leven kwam en ik dingen ging herinneren, toen zei ik, liefde, ik ga alles belijden wat ik gedaan heb. Zelfs al moet ik ervoor naar de gevangenis. Ik had best een ruig leven gehad. Ik wist ook niet alles meer ik wist niet alles meer te herinneren. Maar de Heilige Geest bracht mij dingen te binnen. Ik meende dat. Ik zat liever in de gevangenis, eerlijk, dan dat ik met een leugen zou moeten leven. En dat meen ik. En dus, daar hebben consequenties. Maar het gaat erom dat je allereerst genade ontmoet. Jezus... Een vrouw werd aan zijn voeten geworpen, die was op heterdaad betrapt tijdens overspel en zij ontmoette genade. Er was een vrouw die ging waterputten. Dat was een vrouw die hadden allerlei mannen gehad. Die ging zelfs tijdens het heetst van de dag waterputten. Omdat ze blijkbaar nogal een onderwerp was van gesprek in het dorp. Zij ontmoeten Jezus. En ze moeten allereerst ontmoeten zijn liefde, acceptatie en genade. Het gaat erom dat wij, als wij leven gaan brengen, als wij revivalisten willen zijn, dat we allereerst overstromen van genade en van liefde. En van zoals Psalm 103 zegt, barmhartig en genadig is de Heer. Dat onze ingewanden met ontferming bewogen zijn over mensen die in de meest gruwelijke omstandigheden terechtgekomen zijn. Al dan niet door eigen schuld. Maar het klinkt heel heftig, maar in het evangelie, en dat is het goede nieuws van het goede. Dat is de boodschap van het goede. Gaat het niet om schuld, want de schuld, dat is daar. Daarheen, Goede Vrijdag, dus 3 dagen, 4 dagen geleden, dat was de dag van schuld. En God deed alle schuld op Jezus komen, zodat wij vrij van schuld kunnen zijn. En nogmaals, het klinkt misschien overdreven, maar anders worden misschien je woorden ergens uit verband getrokken. Het gaat mij niet om juridische consequenties van gedrag. Dat heb ik net uitgelegd, ook aan de hand van mijn eigen leven. Maar het gaat me, wat is het eerste wat mensen ontmoeten, zelfs bij zulke heftige dingen, waar wij ons geen voorstelling van kunnen maken, waarbij je het misselijke in jezelf voelt opkomen, en dan toch de liefde kunnen brengen. Dat is revival, dat is hoe kracht ontstaat, dat is hoe mensen daadwerkelijk veranderen, en ook die nare gewoontes en die schuld die ze hebben achter zich kunnen laten, en door een zuiveringsproces andere mensen kunnen worden. Dat is het goede nieuws. Dat is het evangelie. En daarvoor kwamen de melaatsen en de zieken en de zwakken en de outcasts en de outlaws. Die kwamen bij Jezus. Daarom kwam er een tollenaar uit de boom zetten om met hem te eten in zijn huis. Daarom. Tollenaars, dat waren NSB'ers, dat waren landverraders. Niemand moest er wat van hebben. Jezus keek hem aan vol liefde. En die ene blik vol liefde maakte dat hij veelvoud teruggaf wat hij ooit iemand ontvreemd had. Ja, dat moest wel recht geschieden. Maar het kwam uit zijn hart, want hij had Jezus ontmoet. Dat is een boodschap van het goede. Dat is die boodschap van die lieflijke voeten op de bergen, die het goede boodschap vrede laat horen. Shalom. Het woord shalom is een preek op zich, misschien wel 3. Maar degene die het goede boodschap, die vrede laat horen, je laat vrede horen, de vrede van Gods hart voor iedereen. En die het goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen. 3 keer het goede, 1 keer shalom, 1 keer heil. Het woordje heil is het woordje sozo. Het is een superbelangrijk woord om in het Oude Testament. Hè, heil, je brengt mensen heil, zegen, sozo. Dat is niet alleen zegen zoals het vaak vertaald wordt. Of heil zoals het vaak vertaald wordt. Maar dat gaat veel dieper. Dat gaat over genezing, dat gaat over bevrijding, dat gaat over heling. Dat is het hele proces van opnieuw als mens helemaal in het nieuwe gaan leven, hè, waar we het ook in het deel gehad van over het stof afschudden hebben gehad. Heil is de diepte van Gods heil, wat hij voor jou verdiend heeft. Alles wat hij aan het kruis verdiend heeft, wat toegepast mag worden in jouw leven. Redding, genezing, bevrijding, verlossing, verzoening, al die dingen. Dat is wat wij mensen mogen vertellen. Wij hoeven niet te oordelen, wij mogen het goede van het goede, van het goede, van de shalom, van de sozo brengen. 5 keer positief, het getal van genade, het is alleen maar genade, en Gods hart stroomt over van genade, dat is wat hij aan het kruis gedaan heeft. En dan is er nog een boodschap aan de Sion, en in de eerdere delen heb ik uitgelegd dat Sion eigenlijk het beeld is van de gemeente, van de plek waar God woont, hè. De Efeze zegt de tempel, de plek waar wij met elkaar ook, hoe wij met elkaar ook daadwerkelijk een woning zijn voor God. Sion is eigenlijk de plek waar de ark ook door David werd gebracht en waar de heerlijkheid van God wil wonen. Het centrum van de gemeente. En de gemeente, nogmaals, dat heb ik denk ik al vaker gezegd, maar ik bedoel daarmee iedereen die in Jezus gelooft. Want ik geloof niet in kerkmuren, ik erken ook geen kerkmuren en ik ken ook geen kerkmuren. Ook al zijn ze er wel, dat begrijp ik. Ik kan ook wel eens lezen als ik voorbij een kerk loop, dat daar een bepaalde naam of iets of een logo op staat, dat snap ik. Dat geeft ook helemaal niet, zolang we maar geen muren bouwen. We hebben een goede boodschap, we laten vrede horen, we boodschappen het goede van het goede. En we laten heil horen. En dan eindigt het zo. En tegen Sion zeggen we: uw God is koning. Ja, dat mogen we zeggen tegen de kerk. Dat mag je zeggen tegen de mensen om je heen, de gemeente. We mogen tegen elkaar zeggen, onze God is koning. En dat heeft iets enorm geruststellend in zich. En misschien moet je het maar eens doen vandaag, als je nog christenen tegenkomt, dat je gewoon eens tegen ze zegt, ik heb iets moois tegen je te vertellen, onze God is koning. En dat heeft alles te zeggen over zijn regering. Dat is eigenlijk dat we refereren aan, zoals de mannen die Jezus gevolgd hadden, de discipelen, als afscheidsboodschap van God kregen. Je hoeft niet verontrust te worden. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde, in Johannes 17. Maak je niet druk. Dat zijn diezelfde woorden. Uw God is koning. Ik heb zelf altijd een tekst op mijn ding staan. God regeert. Ik zeg dat ook vaak tegen mijn vrouw. Mijn vrouw zegt dat vaak tegen mij. God regeert. We mogen weten dat hij regeert. Dat betekent niet dat hij alles in controle, want dat zeggen we ook vaak, God is in control. Hij controleert niet, hij regeert. Dat is iets anders. Dat betekent dat hij ons wil helpen om zijn regering op deze aarde zichtbaar te maken. Maar het helpt wel dat we tegen elkaar vertellen dat onze God koning is. En dat er geen andere koning is dan onze koning. Dat er geen andere heer is dan onze heer. En dat Jezus de naam is boven elke naam verheven. En dat onze God koning is. En dat mogen we tegen de Sion zeggen. Dat mogen we tegen de kerk zeggen. Dat mogen we tegen het hart van wat we met elkaar zijn. Mogen we dat zeggen. Dat mogen we uitspreken. Mogen we uitbidden. Dat mogen we voorbidden, voor vasten. Dat de kerk zal gaan beseffen in deze tijd dat God koning is. Dat hij regeert. En dat hij zijn gemeente wil gebruiken. Juist ook nu. Juist in deze tijd. Maar elke tijd heeft zijn eigen dynamiek. Maar in deze tijd. Om daadwerkelijk die vrede. Die boodschap van het goede, van het heil, van genezing, bevrijding, heling te brengen in een wereld die daarom schreeuwt. Onze God is koning. En ik zeg het tegen jou ook, Sion. Ik zeg het tegen jou. Je bent met mij verbonden, want we dienen dezelfde God. We hebben hetzelfde bloed in de aderen wat gestroomd heeft aan het kruis. Onze God is koning. Hij regeert. En wij mogen een goede boodschap brengen naar de wereld. En we mogen een goede boodschap brengen naar de kerk. Tegen de kerk mogen we zeggen, onze God is koning. Hij regeert, hij is het hoofd. En wij mogen bewegen onder zijn macht, onder zijn autoriteit om heil te brengen. En tegen de wereld mogen we zeggen, we hebben een goede boodschap voor jou. Een goede God die het goede zoekt en altijd het goede voor heeft. Die zegen wil brengen in jouw leven. Die jou wil verlossen van je schuld en van je pijn. Die heling, genezing en bevrijding wil brengen. En die je shalom over jou wil uitspreiden. Een shalom, een vrede die al je bidden en je denken te boven gaat. Die jouw leven zo wil vervullen dat je tot rust komt te midden van welke omstandigheid dan ook. En ik geloof als we twee dingen doen, en dat gaan we morgen ook zien, dat we nu gaan we eindigen. Ik geloof dat als we die twee boodschappen op ons hart nemen, het goede naar de wereld en de regering van God uitspreken over zijn kerk. Het goede boodschappen van heil, dat bevrijding, genezing, heling er is voor de wereld. Van shalom voor de wereld. En de regering van God naar zijn gemeente, naar onze broers en zussen met wie we verbonden zijn. Dan creëren we een bedding voor Gods geest om opwekking en herleving te brengen. En dat gaan we zien. En ik ben dankbaar dat je dit kijkt en ik hoop dat je daarin wil staan. Ik hoop dat je daarin wil staan. Ik wil gewoon een moment daar ook een oproep voor doen. Als we zo met elkaar zijn, dat we onszelf voornemen om die twee boodschappen aan ons hart in te laten branden door de Heilige Geest. Zodat onze tong zal spreken. Niet van oordeel, niet van schuld, niet van veroordeling. Maar dat onze tong zal spreken naar de wereld van het goede, van heil, van vrede, van shalom. En dat onze tong zal spreken van naar de kerk, van de Gods regering, dat God regeert en dat zijn autoriteit gegeven is aan zijn gemeente, aan ons, om die goede boodschap in de wereld te brengen. En als we God niet als koning erkennen, dan hebben we ook geen goede boodschap te brengen. Daarom moeten we die regering van God erkennen. Hij is het die maakt dat we een goede boodschap te brengen hebben. Zonder God gaan die tekenen en wonderen je ook niet volgen. Maar met hem en vanuit zijn autoriteit en vanuit een lichaam wat functioneert, zoals het lichaam van Christus hoort te functioneren, waarbij de voeten, de benen, de armen, alles op zijn plek komt, waarbij dat lichaam weer gaat verrijzen in kracht en dat mensen weer gaan zien, hey, die mensen zijn één, daar is eenheid, hey, daar is Christus. Johannes 17. Als dat waar wordt, als we die koningschap van God, het hoofd van de kerk, die zichzelf heeft overgegeven aan het kruis, die opgestaan is uit het graf en die vanuit de hemel zegt, de wereld is onder mijn voeten, het is onder mijn voetenbank. Als we vanuit die autoriteit gaan bewegen en het goede gaan brengen in deze wereld, dan is er herleving. Dan komt er opwekking en dan zal het lichaam hersteld worden in de naam van Jezus. En Heer, als we zo voor uw troon staan, en als jij met mij daar gewoon zo je hart voor wil aanbieden, om die twee boodschappen gebrandmerkt te krijgen in je hart, zodat er uit je mond dat goede zal voortkomen, dan mag je je hand op je hart leggen. En dan mag je met me meebidden. Lieve Vader, lieve Heer Jezus, lieve Heilige Geest, zoals mijn hand op dit moment op mijn hart ligt, wil ik u toestemming geven om die boodschap in mijn hart in te branden. Als een zegel, als een brandmerk. Zodat mijn mond niet anders zal spreken dan de goedheid die ik in mijn eigen leven mag ervaren. Vader, dank u wel dat u ons hart vult met uw goedheid. Zodat onze mond overloopt van het goede. Zoals Jesaja 52 ook 5 keer het positieve laat horen. Vader, die goede boodschap brandt het in onze hart in de naam van Jezus. En Vader, brandt ook in onze hart om te leren spreken tegen de gemeente en de christenen om ons heen. Dat onze Heer regeert. Dat God koning is te midden van alles. Vader, dank u wel voor die twee boodschappen. En we willen ze in ons hart willen we ze bewaren. En we willen ze met onze mond willen we ze voortbrengen. Omdat u het zo waard bent. En ik prijs u, God van hemel en aarde. Ik prijs uw grootheid. En ik prijs uw overvloedige liefde voor ons als mensen. Dank u wel voor uw kruis. Dank u wel voor het lege graf. Dank u wel voor uw hart wat klopt op deze wereld. Vader, en ik wil gewoon iedereen die kijkt op dit moment zo, ik wil u vragen, Heilige Geest, om deze mensen zo aan te raken. Met uw bevlogenheid, met uw liefde, met uw aanwezigheid, met uw kracht. Heilige Geest, bezoek hen. Bezoek hen in de nacht met nieuwe visie, met nieuwe dromen. Heer, laat het doorstromen, zodat ze van top tot teen gevuld zullen zijn en over zullen stromen van uw liefde. Vader, we willen drinken. Lieve Heer Jezus, we willen drinken. We willen bij u komen. We willen drinken van het levende water tot dat we overstromen, dat levende water ook uit ons voortkomt, uit onze emoties, uit onze binnenste, uit onze buik. Heer, dat zet ik vrij in de naam van Jezus, de Heer der Heren, de Koningen der Koningen. En ik zeg tegen jou, God regeert en spreek het goed in deze wereld, in de naam van Jezus. Amen. Amen, lieve mensen. Heel veel zegen. En ik zie jullie morgen weer misschien, als je kan. En anders kan je het altijd terugluisteren. Het was fijn om deze boodschap met jullie te delen. Onze God is koning. En we hebben goed nieuws voor een wereld in nood. Be blessed.